iets wat jij volgens mij toen we het hadden over de Reval ransomware
ja,
gang.
Reval.
Die communicatie die ook al aangaven van ja jongens, we weten dat jullie gedekt zijn voor 2 miljoen. Dus waar hebben we het eigenlijk over? Lappen gewoon en dan krijg je je data terug. Ja, dan is het heel erg makkelijk. Hallo en welkom bij Das Privé, jouw wekelijkse privacy podcast. Iedere aflevering praten we je bij over het reilen en zeilen in de wereld van privacy. Digitale spionage, boetes, datalekken, nieuwe technologie, privacy tools, oftewel alles dat er in een week gebeurt in privacyland. Ik ben Bart van Buitenen en samen met Tim van Haren overlopen wij zoals altijd het nieuws van deze week. Nog meer dan anders vonden we het overigens deze week ontzettend moeilijk om te selecteren. Deze week voor jullie op het programma, Signal is next level aan het trollen, de strapatsen van China, digitale spionage en de jacht op persoonsgegevens, uiteraard een snuifje ransomware en dit was zowaar ook een week waarin de autoriteiten hun tanden nog eens goed lieten zien. Dat en nog meer in deze aflevering van Das Privé. En ja goed Tim, dan stel ik voor dat we er ook meteen invliegen met een van de ludiekere van deze week, Signal, die al een paar keer op een rij bij ons erin zit omdat ze wat leuke acties uithalen, heeft er weer eentje gedaan. Wat hebben ze uitgestoken?
Ja, die zijn gewoon elke week stevig in hun handjes aan het wrijven en aan het denken van hoe kunnen we de big tech nu weer belachelijk maken? Signal wilde duidelijk maken dat bedrijven zoals Facebook geen technologie bouwen voor de gebruiker, voor ons, maar dat hun focus eigenlijk meer ligt op de technologie bouwen voor het vergaren van data en het verkopen van die data. Door, en dat vind ik fantastisch, is vuur bestrijden met vuur, gebruik te maken van de tools die Facebook zelf aanbiedt. Dat is eigenlijk bijna poëtisch. Hè? Wat wouden ze nu eigenlijk doen? Het techbedrijf Facebook beschikt over zoveel data van gebruikers dat het die in allerlei categorieën kan gaan indelen, die gebruikers. Daarmee kan je dus ook gerichte advertenties gaan uitsturen naar bepaalde categorieën afhankelijk van wat je product is dat je wilt adverteren. En Signal heeft een adverteerdersaccount aangemaakt bij Facebook en wou gerichte advertenties van Signal sturen naar mensen op Instagram, die moesten op Instagram verschijnen, die de categorieën, waardoor dat die advertenties zijn afgevuurd, aan de gebruikers laten zien. Stel dat jij zegt, ik hou van yoga, dan kom daar op een bepaald artikel, kom je op een advertentie te zien, ja, je houdt van yoga en dat is waarom dat je deze advertentie ziet.
Ik stel anders voor, ik lees er eens eentje voor, ja, die ze hadden gelanceerd. You got this ad because you're a GP with a master's in art history, also divorced. This ad used your location to see you're in London. Your online activity shows that you've been getting into boxing and you're probably getting there on your new motorcycle.
Is fantastisch gewoon hoe dat ze dat hebben aangepakt, hè? Want op een vrij ludieke manier onderstrepen ze hier hoe creepy en invasief die datavergaring wordt. Het is zoveel dat ze te weten komen.
Ja, ja en ik hoorde hem op de Tweakers podcast, kwam hij ook voorbij. En daar toch ook geen tech-idioten die daar zitten, maar die hadden ook zoiets van, ja, dit vind ik dan toch wel weer confronterend. Dat het zo ver ging, wist ik niet. En ik denk niet dat ze dynamisch de categorieën lieten zien. Ik denk dat ze gewoon, en dat is uiteindelijk wat iedere adverteerder kan, op basis van de categorieën die je kon selecteren, die hebben ze gewoon gezegd van, ah kijk, we kunnen zien wat iemands beroep is, we kunnen zien wat zijn huwelijksstatus is, we kunnen zien waar hij woont, en dat dan even samengestopt in een advertentie en die klaar om te lanceren. Goed, wat gebeurde er toen?
Ja, heel veel mensen vonden dat schokkerend en Facebook blijkbaar ook, langs de andere kant dan, want zij hebben simpelweg gezegd, oei, Signal, jullie gebruiken onze eigen advertentiesystemen om ons in een slecht daglicht te stellen. No, no, dat gaan we niet doen. En besloten dus maar om hun advertentieaccount van Signal uit te schakelen. Een beetje, ja, censuur, hè, wat we van Facebook gewoon zijn ondertussen.
Ja,
jammer om te zien dat het op die manier gebeurt.
Ja, en uiteraard loopt men graag de kop met van ja, maar wij laten de gebruiker alles zien. Maar als het dan eventjes echt heel confronterend in your face getoond wordt, wat ze precies zien, dat is toch ook weer niet de bedoeling. Hè? Tot daar de transparantie. Dus nee, daar vond ik van Signal weer een leuke actie. Ik ben benieuwd waar ze volgende week mee komen. Waar ik mee door wil gaan, en dat is ja, toch een stukje minder ludiek. Ik kwam een artikeltje tegen, ik moet de naam van de website, eantit.org, voor daar om te vinden, ga je even de show notes erbij moeten pakken. Maar waar gaat het over? In Tanzania, om precies te zijn, in Dar es Salaam, wat vroeger de hoofdstad was, is iets opgericht, een comité. En waarom ik dit artikeltje erbij pak, is om even te laten zien dat wij op sommige vlakken toch verwend zijn. We hebben de GDPR, we hebben activisten, Ministry of Privacy, Bits of Freedom, die voor onze rechten opkomen. We hebben autoriteiten die, ook al zijn we daar niet altijd tevreden over die handhaven, eigenlijk mogen wij niet klagen. Als dan eens een keer een autoriteit denkt of een politie van, goh, dat kan best wat minder, we kunnen best wat van die rechten afnemen voor wat meer veiligheid, dan is het nuttig om af en toe even stil te staan bij waar komen we ook alweer vandaan of wat zijn de excessen die mogelijk zijn. En daar heb ik deze gepakt. Ook niet als voorbeeldje om te zeggen van, nou, eigenlijk kunnen wij best wat inleveren, maar vooral om te beseffen van, kijk, dit is waar als een autoriteit, een politiedienst of een nieuwe wetgeving zijn hamertje pakt en een beiteltje om even een beetje weg te chippen van onze privacyrechten, dit is theoretisch waar het heen kan gaan. Nou, dat is Tanzania, Dar es Salaam. Daar heeft de burgemeester besloten dat hij een comité gaat oprichten. En dat comité, bestaande uit doktoren, politieagenten, advocaten, die gaan het internet afspeuren. Om precies te zijn, sociale media. Voornamelijk op basis van signalen van burgers. Het is een soort kliklijn die ze opgericht hebben. En waar kun je over klikken? Over homoseksualiteit. Over mensen die op hun social media account uitkomen voor hun geaardheid. Iets waar ze kennelijk in Dar es Salaam niet van gediend zijn. En waar ze dus actief naar gaan opsporen. Voorlopig kwamen er op basis van 100 mensen die gesignaleerd werden al meer dan 5000 berichten binnen. Dit komt dus uit een land waar HIV-programma's worden stopgezet, waar steunprogramma's uit de VS voor healthcare voor de gay community worden afgeknepen, waar je zelfs volgens dit bericht nog verplichte anale onderzoeken hebt om vast te stellen of jij een seksueel actieve homo bent, waar potentieel een levenslange gevangenisstraf op staat. Dit zijn het soort dingen die men dus ook kan toepassen. En als eventjes extreem voorbeeldje van waarom dat recht op privacy toch een basisrecht is en waar wij te allen tijden aandachtig op moeten zijn om dat ook zo te behouden. Ik moet er meteen bij zeggen dat het ministerie van Buitenlandse Zaken in Tanzania naar buiten kwam om te zeggen van ja, ho, wacht even, dat is die burgemeester daar. Dit is zeker geen policy die we over het hele land gaan uitdragen. Waarbij mij wel meteen opviel dat hij ook niet zei dat hij het er roerend mee oneens is en dat hij het eigenlijk niet vindt kunnen en dat ze er iets aan gaan doen. De enige wat hij zei is van ja, goh, we gaan dat toch niet over het hele land doen. En ja, ik bedoel, om er niet mee te draaien, dat is walgelijk. En ja, dat vond ik nuttig om eens even mee te nemen. Hier kan het, ja, zo kan het ook gaan. Dus ja, privacyrecht, toch niet zo slecht.
Ja, de walgelijk is inderdaad het juiste woord hier. En misschien om het dan toch nog op een andere manier ook te zien. Nog des te reden te meer om niet op sociale media te zitten of niet alles vrij te geven, want je weet nooit wanneer het tegen je gebruikt wordt, of je het nu wilt of niet. Het is iets waar we misschien soms een stempel krijgen dat we paranoïde zijn, maar ja, kijk, het gebeurt ook, hè.
Daar stip je wel precies aan waarom dat privacyrecht zo belangrijk is. De wetenschap, mm-hmm, dat mensen dat weten. Puur en alleen het idee dat daar iets mee kan gebeuren, gaat mensen al afremmen. Ja. Gaat mensen denken van, god, misschien moet ik dat toch niet posten. En dat is precies wat niet moet gebeuren. Dus ja, in die zin nuttig om af en toe eens de revue te laten passeren dat het op andere plekken nog aanzienlijk slechter kan, maar dat we daar ook nog eens kunnen zien van, oh ja, wacht even, daarom hebben we die wetgeving. Het is niet omdat we hier in zo'n fijne, luxe positie zitten dat we het maar over ons heen moeten laten gaan op het moment dat er weer eens een nieuwe wetgeving komt of een politiedienst zich meer rechten toe-eigent. Dat is nog steeds het moment om meteen aan de bel te trekken. Het is, mm-hmm, ook iets wat ik in de laatste Das Privé Discours, komt een collega van ons, Bave van den Heuvel, iemand die al jarenlang als DPO actief is, komt dit ook voorbij. Dat wij soms misschien horen van ja, die activisten slaan te ver door, maar dat waarschijnlijk ook precies de balans is die je nodig hebt om als tegengewicht tussen allerlei andere partijen dat soort dingen te hebben, om uiteindelijk netjes in het midden te komen bij een goed afgewogen privacyrecht, waar een goede balans zit tussen bescherming, veiligheid en privacy.
Ja, dat is amen, zou ik zeggen.
Goed. Even doorgaand op dan de wat meer westerse omgang met privacy en waar we daar dus wel goed mee bezig zijn. Kwam al een paar keer voorbij, maar nu hebben we ook wat cijfertjes, als ik me niet vergis. Namelijk Apple met zijn update, die dus nu gaat verplichten aan allerlei apps om toestemming te vragen om getrackt te worden. Dat is nu effectief uitgebracht en dat heeft al wat teweeg gebracht, geloof ik.
Ja, dat heeft zeker en vast wat teweeg gebracht. Dus zoals je al zei, Apple heeft eind vorige maand iOS 14.5 uitgebracht. Dat is een hele coole update voor privacygoeroes en iedereen die daar wel eens iets mee te maken heeft. Want Ze zijn dan beginnen toepassen met een nieuw beleid genaamd App Tracking Transparency, waar onder andere nu iPhone, iPad en Apple TV-applicaties toestemming moeten vragen expliciet aan de gebruiker om trackingtechniek te gaan gebruiken om de activiteiten van de gebruikers in meerdere applicaties te volgen voor het verzamelen van gegevens, om die dan uiteindelijk te gaan doorverkopen naar onder andere adverteerders. Nu, die veranderingen stuiten obviously op hevig verzet van bedrijven zoals Facebook, wiens marktvoordelen en inkomstenstromen gebaseerd zijn op het benutten van die gegevens van gebruikers en het verzamelen daarvan. De heel hun markt draait daarom, we waren er hier net nog over bezig. En ja, de reactie van Facebook, ik vind het fascinerend, want die toont gewoon heel hard aan dat dit hun gaat raken. Ze zijn zelfs zo ver gegaan om pagina-grote advertenties in kranten te zetten, om een website op te bouwen, om daar dan onzin te gaan spuien over dat het de verandering niet alleen Facebook zou schaden, maar ook kleine bedrijven over heel de wereld zou vernietigen. Dat gaat heel ver voor eigenlijk iets wat dat niet meer is dan we vragen netjes of we jou mogen gebruiken als product. Want daar komt het op neer. Er zijn ook gegevens uitgekomen, dat is wel heel leuk om te zien, een aantal cijfers. Uit een databedrijf, Verizon-bedrijf Flurry Analytics, die ongeveer 1 miljoen applicaties overzien en beheren, komt nu het cijfer uit dat 96% van de gebruikers van applicaties weigert om die tracking toe te staan. En dat is absurd veel. Dat is 96% in de Verenigde Staten. Wereldwijd ligt het iets hoger. Daar gaat ongeveer 12% maar akkoord met die tracking. Dus we zien daar wel dat er een verschil is.
Ben je bekend met het Barbara Streisand effect?
Do tell.
Dat is de naam die is gegeven aan het feit, en dat komt uit een rechtszaak die Barbara Streisand, hè, ooit een toch zeker in Amerika heel bekende zangeres, een beetje niveau Céline Dion, die diende een klacht in tegen volgens mij was het een fotograaf of een magazine, dat weet ik niet meer, maar die had een foto gemaakt, een luchtfoto, waar onder andere haar huis op te zien was. En die is daar een gigantische zaak tegen begonnen, want dat mag niet, schending van mijn privacy. En iets wat eigenlijk waarschijnlijk niemand ooit iets mee had gedaan, waar niemand op had gelet, want het ging verder niet specifiek over haar huis, er was geen artikel over haar. Die zaak had tot gevolg dat daar vervolgens ontzettend veel aandacht voor was. En ineens ging iedereen die foto bekijken, ging daar iets mee doen, ging daarop inzoomen. En dat is dus een beetje verworden, je kunt het ook op Wikipedia terugvinden, als het Barbara Streisand effect. Door over op het oog iets relatief kleins of iets waar misschien niet veel aandacht voor geweest zou zijn, heel veel aandacht te geven, zorg je ervoor dat het nou net extra versterkt wordt. Dat gevoel heb ik hier ook een beetje, dat doordat Facebook daar zoveel rond te doen heeft gedaan, doordat ze er op zoveel manieren aandacht voor hebben gevraagd dat het ging gebeuren, denk ik dat ze zichzelf alleen maar in de vingers hebben gesneden, want damn, 96% zegt nee. Ik moet toegeven, en dat vraag ik me nog af, als je die setting sowieso, wat ik al had, die setting sowieso al uit had staan, dan krijg je überhaupt geen pop-ups. Hè? Dus dan vraag ik me nog af of dit is meegenomen. Maar dus 96% zegt, nee, gaan we niet doen. Ja, ik bedoel, duidelijker kunnen we het niet maken. Hè? Facebook kan wel zeggen, ja, maar je ontzegt mensen het recht om relevante ads te krijgen. Ja, dat is sowieso al een mythe. Maar hier wordt nog eens heel erg duidelijk dat het dus gewoon iets is waar mensen niet op zitten te wachten.
Ja, en het is exact zoals je zegt, als ze gewoon mooi hun mond hadden gehouden, was hier was ook nog wel aandacht voor gekomen, dat was veel minder. Maar het feit dat Facebook, en ik vind het persoonlijk zelf tot het creepy toe, gaat toch proberen om mensen te overhalen om toch maar ja te zeggen dat ze mogen volgen, dat is zorgwekkend en tegelijkertijd hilarisch.
De leukste is ook nog op andere pop-upjes die ze bijvoorbeeld op Instagram lieten zien, zat er nog een verborgen dreigement in van we gaan dit wel betalend moeten maken als jullie dit niet accepteren. Het is, het gaat hard tegen hard en ik ben heel benieuwd hoe dit verder gaat. In ieder geval leuk om te zien dat we daar, dat dat echt effect heeft. Dat dit, opnieuw, wat er ook te zeggen valt over Apple, deze is leuk. We zullen zien wat ze binnenkort nog doen. Ik heb nog iets meegenomen van eigen bodem, zowaar. Een Belgisch initiatief. Ik kwam daar wat tegenaan, volgens mij, dat het een van de volgers op onze Twitter-account, die had dat in zijn bio staan. Ik dacht van god, dat klinkt interessant. Daar eens naar gaan kijken. Waar heb ik het over? Nubo.coop. Nubo.coop is een initiatief, dus opnieuw, van eigen bodem, Belgisch. Wat is dat initiatief? Men geeft daar aan van wij hebben al veel te veel uit handen gegeven aan Big Tech. Alles van onze mails tot opslag, foto's, als wij zelf domeinnamen willen registreren. Dat zit bij anderen, daar willen we iets tegen doen. Dus wat heeft men gedaan? Men heeft een coöperatie opgericht. Het is dus iets waar je niet alleen lid van wordt, maar waar je eigenlijk een deeltje eigendom hebt. Het is echt een coöperatie. Je koopt aandelen in de coöperatie als je eraan deelneemt. En het idee is dat je, en opnieuw, dat vindt al plaats, algemene vergaderingen waar dan alle leden stemrecht hebben. Iedereen heeft evenveel stemrecht. Het is ook niet alsof het bestuur zelf het grootste deel van de macht in handen houdt. Iedereen heeft een aandeel en een aandeel heeft iedereen evenveel stemrecht. En daarmee bepalen zij dus, ja, wat gaan we doen? Ze hebben een funding opgezet. Ze hadden met, ik geloof dat er nu iets meer dan 500 coöperanten zijn. Die hebben al genoeg bij elkaar gelegd. Ik geloof dat je minimaal voor €25 per jaar kun je lid worden. En die hebben dus bij elkaar gelegd. Die zijn eraan gaan bouwen. Binnenkort, door corona en allerlei andere dingen, uiteraard zoals bij iedereen, is die timeline wel opgeschoven. Maar binnenkort komen ze voor het eerst naar buiten met hun tools. En kun je dus via hun een e-mailaccount regelen, opslag, cloudopslag regelen. Waarbij je zeker weet dat dat niet in handen is van Big Tech. En bovenal dat niet van de ene op de andere dag besloten kan worden. We gaan de prijzen opkrikken of we gaan ineens iets anders doen. We gaan de cloudopslag stoppen. Nee, want dat gaat via de algemene vergadering waar jij zelf als coöperant stemrecht hebt. Dus ik vind dat een ontzettend mooi initiatief. Waar ik een beetje aandacht voor wilde vragen. Je kunt nog steeds meedoen. Het is dus binnenkort wordt het als goed is gelanceerd. Maar tot die tijd kun je nog steeds coöperant worden. Het is een heel interessant initiatief. En opnieuw, zoals ze het zelf ook al zeggen, voor de prijs van een kopje koffie per maand kun je hier aan meedoen. En dat ga ik zeker in de gaten houden. En waarschijnlijk ook aan meedoen, want ja, interessant.
Dat is een mooi initiatief om te steunen. En misschien ligt het aan het feit dat we nu met die podcast bezig zijn een aantal maanden. Maar ik heb het gevoel dat er meer en meer van dergelijke initiatieven en groeperingen komen die iets willen bijdragen en in een goede impact willen hebben. Dus dat is heel leuk om te zien dat dat nog altijd zo doorgaat.
Ja, absoluut. En ik moet ook zeggen, want er zitten ook wat VZW's aan verbonden, die ik nog niet kende, maar die ook, laten we zeggen, de wat privacygerichte ethische doelstelling hebben. Wel, als je zelf nog zoiets kent, beste luisteraar, en je denkt van, maar dit kun je ook onder de aandacht brengen. Ik hoor het heel graag, want daar gaan we zeker kort even bij stilstaan. Zoals nu dus ook bij Nubo.coop, een heel interessante coöperatie van eigen bodem, waar jij deel van uit kunt maken en daarmee controle kunt houden over wat er onder andere gebeurt bij dingen zoals mail en opslag. Dus interessant, een schaamteloze plug, ook al heb ik er niks mee te maken, want dat hoor ik graag. Dan gaan we meteen even door met iets wat van Twitter kwam. Vaak halen wij een nieuwsberichtje van Twitter. Dit was van Michael Veel, een relatief bekende Twitter-people, academicus. Iemand met dus relatief veel tijd om bij sommige dingen stil te staan. En wat had hij gedaan? Die zag dat op de website van het Europees Hof van Justitie, oftewel dat orgaan wat er dus een tijdje geleden voor zorgde dat de afspraken met de Amerikanen over datadoorgifte op de schop gingen, het zogenaamde Schrems II-arrest, datzelfde Europees Hof van Justitie overtrad op zijn website de cookie-wetgeving. Hadden zelf geen goede implementatie. Niemand staat boven de cookie-wet. En dus werd er een klacht ingediend bij de EDPS, de European Data Protection Supervisor, oftewel de autoriteit die toezicht houdt op alle Europese instellingen. Daar is natuurlijk wat tijd overheen gegaan, maar nu kwam naar buiten. De EDPS heeft die klacht afgehandeld. Het Europees Hof heeft zijn website aangepast. En ja, eind goed al goed.
Ja, ik vind het vooral fijn dat zij dat ook durven toegeven nu en gewoon zeggen, we fucked up, let's move on en we verbeteren het en we zorgen ervoor dat het in de toekomst niet meer gebeurt. Dat is in mijn ogen nog altijd de beste manier om het toe te passen. Het Europees Hof van Justitie wordt ook gerund door mensen, fouten maken is mogelijk.
Ja, absoluut, absoluut. Nu goed, in ieder geval wel in orde gebracht. Dan hebben we de cyberaanval van de week. Tim, je hebt die wat bekeken. We zagen hem onder andere, maar op heel veel plekken, bij de NOS.nl voorbij komen. Een aanval op Colonial Pipeline, een van de grootste, of misschien zelfs het grootste, oliepijpleidingbedrijf van de VS. Wat is er gebeurd?
Ja, een serieuze cyberaanval die, om even de impact ervan te schetsen, elke dag gaan 100 miljoen vaten olie, diesel en andere geraffineerde producten door die pijplijnen van Colonial. Het gaat om bijna een dikke 9000 kilometer pijplijn die vooral van de Golf van Mexico naar het zuiden en oosten van de VS loopt. Het bedrijf transporteert naar eigen zeggen 45% van de brandstof in het oosten van het land en als zo'n bedrijf zegt, we sluiten de kranen, we sluiten de sluizen en we zorgen ervoor dat die pijplijn niet meer werkt, dan mag je er zeker van zijn dat er wel iets grondig is fout gelopen. En dat is nu ook exact wat er gebeurd is. Volgens de verklaring van het bedrijf zelf zijn ze slachtoffer geworden van een cyberaanval. Meer informatie dan dat krijgen we ook helaas niet mee. Ze leggen uit voorzorg de pijpen stil. Hier denk ik wel dat het om ransomware gaat. Hè. Zomaar een heel bedrijf, een heel organisatie, de hele pijpleiding stilleggen door een cyberaanval. Kunnen een aantal dingen zijn, maar cyberattack is tegenwoordig wel een nieuw eufemisme geworden voor yeah, we got ransomware, sorry.
Ja, dat is iets wat je ook op andere media terug hoort komen. Dat men zegt van ja, we zien een belangrijke verwarring. Maar op het moment dat men zegt cyberattack, dan insinueer je eigenlijk, we zijn onderdeel van die digitale oorlog geworden. We zijn aangevallen door een, zoals dat zo mooi heet, statelijke actor. Hè, een andere staat, zoals China of Rusland, die ons heeft aangevallen. En vaak gebruikt men dat inderdaad voor iets wat eigenlijk gewoon ransomware is. En van wat ik ervan heb voorbij zien komen, inderdaad zou ik ook zeggen dat het gewoon ransomware is. Vooral ook, je ziet daar weer de klassieker terugkomen, die jij de vorige keer of een keer daarvoor ook al eens aanhaalde. Men heeft nu gezegd, we hebben er een extern cybersecurity bedrijf bijgehaald die ons helpt om de boel weer op de rails te krijgen. Wat dan ook vaak weer een eufemisme betekent van ja, wij niet zelf, maar iemand anders gaat voor ons het ransomware betalen en dan krijgen we dat netjes gefactureerd. We zien wat eruit komt, maar...
Ja, dat is zo one level of separation, waardoor ze kunnen zeggen van ja, wij hebben er helemaal niets mee te maken en dat bedrijf heeft ervoor gezorgd dat wij onze data terugkrijgen. Kunnen ze daar mooi mee naar buiten gaan. Ja. Ransomware is en blijft wel een plaag. En dat is ook iets dat ik meeneem in het volgende artikel, dat ik zeer interessant vond. Dat is, ik denk dat dat de allereerste keer is dat een verzekeraar zegt, wij stoppen met het vergoeden van ransomware losgelden. Want dat is exact wat er gebeurd is in Frankrijk. Verzekeringsmaatschappij AXA stopt in Frankrijk met het vergoeden van losgeld dat slachtoffers van ransomware aanvallen betalen om versleutelde bestanden terug te krijgen of het openbaar maken van gestolen data te voorkomen. Hè. Want dat is iets dat we zien. Ransomware is tegenwoordig niet alleen meer de data is versleuteld, je kan er niks mee doen. Vaak is het aan de ene kant versleutelen en aan de andere kant exfiltreren, waardoor ze je ook nog eens kunnen gaan blackmailen. Tof. Tijdens een hoorzitting voor de Franse Senaat over ransomware aanvallen haalde het Franse Nationale Bureau voor Beveiliging van Informatiesystemen, of kort gezegd ANSI, en het Openbaar Ministerie uit naar verzekeringsmaatschappijen die het losgeld bij ransomware aanvallen dekken. En dat is, ja, dat is een probleem dat wij ook al een paar keer hebben aangehaald wanneer het over ransomware gaat. Je kan ergens het argument maken dat zo'n verzekeringen ransomware aanvallen enabelen. En je kunt zelfs nog verder gaan in dat argument en durven zeggen... Elk bedrijf met een ransomwareverzekering tekent op zijn rug gewoon een groot rood kruis en is een doelwit. Want ze komen het te weten en ze weten, ze betalen toch.
Niet alleen dat. Ik weet niet of je het nog... Ik heb hem volgens mij niet meer in de show gestopt toen, maar een tijdje terug was er een ransomware, een verzekeraar, die onder andere ransomware in zijn cybersecurity verzekering had zitten, die was gehackt. Met als specifieke doelwit om die lijst te pakken te krijgen. Want ja, wat jij ook al aanhaalt, dan wordt het natuurlijk wel erg makkelijk. Ik bedoel, dat een bedrijf zich ertegen indekt, snap ik nog. Maar op het moment dat men gewoon de lijst heeft en iets wat jij volgens mij toen we het hadden over de Revil ransomware gang, die communicatie, die ook al aangaven van ja jongens, we weten dat jullie gedekt zijn voor 2 miljoen, dus waar hebben we het eigenlijk over? Lappen gewoon en dan krijg je data terug.
Ah ja, dat was Fatface. Dat was bij de organisatie Fatface die getroffen was. Dat was niet Re-Evil. Maar SWAT, ze doen het eigenlijk allemaal op dezelfde manier. Hè. Dat is, ja, ze weten het. En als ze het niet weten, dan exfiltreren ze de data gewoon terwijl ze bezig zijn met die communicatie. En AXA in Frankrijk, de allereerste keer dat er nu een verzekeringsagentschap zegt, wij stoppen ermee, want wij zien er het nut niet meer van in. Om dat even te kaderen ook, hè, in 2020 verloren Franse bedrijven gezamenlijk ruim geschat 5,5 miljard euro aan het betalen van losgelden om gegevens te recupereren. Met dat cijfer staan ze net op de tweede plaats na de Verenigde Staten. En dat is absurd om over na te denken. 5,5 miljard euro.
Wauw, en alleen de Verenigde Staten voor je, dat is wel... Dat kan tellen. Ik wist niet dat het zo erg was. Nu het, ja, ik blijf het er moeilijk mee hebben in die zin... Je zult maar zo'n bedrijf zijn en je hebt dan die verzekering afgesloten. En het enige wat jou dus nog kan redden van misschien zelfs faillissement op het moment dat je ermee te maken krijgt, is het feit dat je weet, we zijn gedekt.
Ja,
ik kan daar geen eenduidig antwoord op geven. Ik heb daar geen oplossing waarbij ik zeg, ja, maar dit is wat ze eigenlijk wel moeten doen. Want je kunt zeggen, ja, we moeten ergens beginnen om dit tegen te gaan. Met dit zo naar buiten te brengen, hoop ik voor AXA dat niet vervolgens 10 andere verzekeringsmaatschappijen gaan zeggen van, hey, joehoe, wij doen het nog steeds hoor, kom maar bij ons. Maar dat dat nu iets is wat misschien zelfs, dat is dan het enige wat je nog kunt doen als Franse regering, dat zelfs wettelijk wordt afgedwongen, vanaf nu is dit niet meer te dekken in een verzekering. Want als ze dat op die manier aanpakken, dus zo grondig, dat ook heel publicitair naar buiten toe, voor iedereen die ransomware doet, duidelijk is van kijk, In Frankrijk, bedrijven zijn niet meer gedekt. Dus we kunnen dat nog wel doen, maar we gaan in veel gevallen het ransom gewoon niet meer krijgen. Staat daar weer tegenover, voor veel bedrijven, heel die ransomware-industrie is zo geautomatiseerd, het is zo makkelijk geworden om te doen. Het is ransomware as a service, je koopt gewoon bij een aantal partijen, koop je gewoon toegang in om ze te gaan ransomware. Zijn er dan een paar die niet kunnen betalen, die niet betalen? Ja, whatever, gaan we niet eens op letten. We gaan er gewoon voor en we blijven het doen, want het is te makkelijk om mensen te ransomware. Ik weet het niet, maar ik ben heel benieuwd of dit dan misschien een eerste stap is, dat we binnenkort zien van ja, in Frankrijk, vorig jaar was het 5,5 miljard, dit jaar is het nog maar 2 miljard, het werkt.
Ja, het is iets dat is een ontzettend complexe situatie waar dat de bedrijven en de naties in zitten. Het is iets waar je niet meteen één antwoord op kunt plakken en kunt zeggen en that's it en nu gaan we het zo doen. Maar ik vind het alleszins wel heel fijn om te zien dat er nu eindelijk dialoog komt over dit onderwerp en dat men hierover begint na te denken. Want ja, het heeft voordelen en nadelen zo'n cyberverzekering, maar één ding is duidelijk, het heeft wel een grote impact op hoe dat die ransomware groeperingen werken.
Ja, absoluut, absoluut. Denk ik, gaan we even door naar het volgende en dan is het tijd voor de vraag aan Tim. Heb jij een smart TV?
Nee, ben ik trots op dat ik dat kan zeggen.
Inderdaad. En tegenwoordig ook steeds moeilijker, want ga er binnenkort nog maar eens eentje vinden.
Ja, je gaat binnenkort dan een meerprijs betalen voor geen smart TV te hebben. Dat is al helemaal hallucinant.
Ja, het wordt een feature. Aha. Zoveel te beter. Overigens voor mij identiek hetzelfde. En we hebben weer wat bewijs voorbij zien komen. China, om die nog maar eens voor de verandering erbij te pakken. Daarom niet naar buiten toe. Nu is het gewoon een interne aangelegenheid. Want een klant, iemand die een tv had gekocht in China, die is op een gegeven moment, vielen hem bepaalde dingen op. Op zijn netwerk, die zag wat vreemde dingen. Het was een beetje een IT'er. Mm-hmm. En die besloot om eens een netwerkscan te gaan doen. Om eens te zien, onder andere die tv van mij, alle internetverbonden devices, wat doet die eigenlijk? Waar kwam die achter? We gaan een beetje technisch doen. De tv zat onder andere te scannen wat de hostname was, wat de MAC-adressen waren, de IP's, delay time op het netwerk. Met andere woorden, die zat gewoon allerlei informatie, IP-adressen, het unieke adres, MAC-adres van devices op het netwerk, zat die op te halen. Ging zelfs kijken naar wat de omliggende namen van de wifi-netwerken waren. En al die gegevens werden netjes verpakt en doorgestuurd naar het bedrijf Gozen Data. Een bedrijf wat data analytics doet en wat gespecialiseerd is in het aanbieden van getargete advertenties op smart TV's.
Yikes. Dat is het enige dat ik daar nu al van kan zeggen. Ik bedoel, voor de non-techies onder ons die aan het luisteren zijn, die data, je wilt niet dat mensen daar zomaar aan kunnen, want je legt heel hun netwerk bloot. En dat is no bueno.
Ja, en dat is op het oog, zou je nog, ik bedoel, los van het feit, er zijn gevoelige gegevens natuurlijk, maar het is dus ineens jouw tv, gewoon het ding waarvan je verwacht, die laat mij Netflix zien en daarmee ben ik er vanaf. Het is al erg genoeg dat die tegenwoordig steeds vaker, ik weet dat vooral Samsung daar een grote zondaar in is, dat die dus gewoon reclame ertussendoor gaan duwen. Maar nu gaan ze niet alleen dat doen, ze gaan nu ook nog eens wat data terugsturen. En weet je waar dit heen gaat? Precies wat we nu op het hele internet al zien. Ooit was er een tijd, lang voordat jij en ik al heel actief waren op internet, waarin het internet gratis was en waar iedereen die erop zat dacht dat het een utopie ging worden, kennis delen, voor iedereen toegankelijk, wereldvrede ligt op de loer, zolang het internet maar goed en verspreid kan zijn. En wat bleek, uiteindelijk kwamen er dingen zoals advertenties. En nu zie je dus het argument voorbij komen bij al die adverteerders ook van ja, maar jongens, als we jullie niet mogen targeten, ja, dan kunnen we dit allemaal niet meer gaan betalen. Dit is waarom het internet werkt. Wel, dan gaan we met die tv's nu ook in. Wil jij een tv zonder tracking? Wil je een tv zonder reclame? Ja, dan zul je extra moeten betalen. Want ja, hoe moeten we anders die tv zo goedkoop kunnen aanbieden? Dat doen we omdat we jullie tracking aanbieden. Omdat we jullie gepersonaliseerde advertenties kunnen aanbieden. Het is gewoon een déjà vu, maar nu op de tv-markt.
Ik ben 23 en ik kan nu al zeggen waar is de tijd dat toestel nog gewoon deden wat ze moesten doen en verder niks. Ik vind dat zo belachelijk. Ik denk dat we dat ook al eens hebben aangehaald, dat punt. Terwijl we bezig waren over auto's en het verzamelen van data in die systemen. Ik vind het een absurd idee dat wij het allemaal zo gewoon zijn geworden dat wij, naast het feit dat wij veel geld betalen voor een toestel, voor technologie, ook nog eens akkoord moeten gaan met het feit dat wij een product zijn waar die mensen zomaar gebruik van kunnen maken. Door data te genereren en data te laten verkopen.
Ja, Ja, en hier zie je hoe dat op een gegeven moment verschuift. Hè? Nu is het ineens van, hé, je kunt bijna geen tv zonder smart meer kopen. Mm-hmm. En dat zijn nog steeds gewoon dure toestellen. En er zit al tracking in. En straks wordt het ineens van, ja, maar dan zullen we de prijs moeten gaan verhogen. Want ja, dit is nu net hoe we het doen. Dus alleen daarom vind ik het al interessant. Goed, dit is nu op Chinese tv's. Ik denk dat we daar zeker niet naïef in moeten zijn. Dat als het niet al het geval is, dan kunnen we erop wachten voordat dat hier ook gaat zitten. Dus... ja, interessant. En voor zolang het kan, blijf ik het nog even houden bij een domme tv waar ik dan wel iets anders aanhang, zoals een Apple TV of een ander apparaatje wat het dan voor mij doet. Maar toch maar niet de tv zelf.
Nee, Netflix en meer hoeft dat niet te zijn.
Inderdaad. Nou ja, goed, we blijven een beetje op de Chinese tour. Het is niet dat ik er bewust naar op zoek ben, maar op de een of andere reden komen er steeds meer van die verhaaltjes voorbij die ik machtig interessant vind. Hier een klein beetje historiek. Je hebt al een paar jaar heb je competities. Competities waar je aan deel kunt nemen, waar ook heel uitbundig aan deelgenomen wordt. Die waren zeker in het begin voornamelijk uit Amerika. En dat waren competities waar hackers bij elkaar kwamen. Dat was iets waar goede afstemmingen waren met de producenten van operating systemen, van browsers. En waarbij ze gewoon wisten, de komende dagen gaan allerlei hackers proberen om gaten te vinden in onze software. En daar kwamen kwetsbaarheden in macOS, in Windows, in de browsers. Die werden er allemaal gemeld. De deelnemers konden daar best wat geld mee verdienen. En het mooie was, zij konden op hun dooi gemakje hacken zoveel ze wilden. Iets wat normaal gezien niet altijd in dank wordt afgenomen. Konden dat meteen melden bij de fabrikanten, die dan vervolgens meteen een patch kunnen uitbrengen. En konden daar zelfs geld mee verdienen. Om je idee te geven, Team Insight in 2020 was dat het team die het meeste verdiende met zijn kwetsbaarheden. $80,000 hebben die eraan verdiend. Nu, op een gegeven moment bleek dat daar ook Chinezen, dus dan heb ik het over 2016, 17, jaren na jaar kwamen die naar een van de bekendste competities, die heette Pwn to Own, en die wonnen daar. Die wonnen daar alles, die waren met afstand de beste. Ineens in 2017 was daar de CEO van een van de grote Chinese cybersecurity firma's en die uitte openlijk kritiek op Chinezen die naar de VS gingen om daar deel te nemen. Dat was niet patriotistisch, strategisch ging je in tegen het belang van China en eigenlijk was dat onacceptabel dat dat gebeurde. En niet lang daarna voegde men de daad bij het woord en werd de Tianfu Cup opgericht. De tegenhanger van bijvoorbeeld Pwn to Own, een Chinese competitie, waar dan hackers natuurlijk ook aan deel konden nemen, dat ook gretig deden. En ja, dat was dan hetgene waar nu de Chinezen aan deelnamen, in plaats van dat ze aan competities als Pwn to Own meededen. Dus vanaf november 2018 werd die opgericht. Daar werd onder andere een grote winnaar uitgeroepen die $200,000 verdiende. Dus meteen het prijzengeld was ook een stukje opgeschroefd. En die had een exploit bedacht die Chaos heette. Het was een exploit die zich op iPhones voordeed. Die exploit is uiteindelijk in februari 2019 was die ook gefixt door Apple. Maar dus in november 2018 tijdens de Tianfu Cup werd die door degene die hem dan doopte als Chaos, werd die gevonden. Mm-hmm. Nu, oké, so far so good. Later dat jaar, in augustus 2019, komt Google's Project Zero naar buiten met een ontzettend interessant rapport. Project Zero, voor de mensen die het niet kennen, is een afdeling van Google die niks anders doet dan speuren naar kwetsbaarheden in allerlei software. En om een beetje druk op de ketel te zetten, en als Google kun je dat doen, dan vervolgens publiceren ze dat. Niet meteen naar buiten doen, naar de fabrikant zelf, maar zeggen ze, jij hebt nu 90 dagen om het te fixen. Weet, als je dit niet doet, wat klassiek een probleem is. Hackers, mensen die wel eens dat soort dingen gemeld hebben, die weten dat je heel vaak of gewoon niks hoort, of misschien zelfs stuit op rechtszaken. Dus Google Zero, Project Zero heeft gezegd, als we bij jullie iets melden, heb je 90 dagen om het te fixen en daarna publiceren we het. Dus ja, je kunt maar beter zorgen dat het in orde is, want anders heb je pech. Project Zero publiceert dus in augustus 2019 een rapport waarin ze zeggen, ja, wij hebben een kwetsbaarheid gezien die in het wild op internet actief wordt misbruikt. Wat niet in het rapport stond, maar waar men naderhand achter kwam, is dat dat een campagne was die niet zomaar iPhones penetreerde, die daar vervolgens iets op installeerde. Dat was specifiek gericht op de Oeigoerse gemeenschap. Die richtte zich op websites die content hadden, die specifiek gericht was op de Oeigoeren, die dus, waarvan je kon weten, de bezoekers op deze websites zitten in die etnische minderheid in China, de Oeigoeren. En ja, daar werd dus gezien dat men daar actief misbruik van maakte. Nu, wat is de clue clou van dit verhaal. Dat is dus naar aanleiding van die oproep in 2017 van die CEO van dat grote Chinese cybersecurity bedrijf. Hebben ze een eigen cup opgericht. En wat dan ook een aantal media de touwtjes van aan elkaar geknoopt hebben en gezegd hebben van ja, het is hier duidelijk wat hier gebeurt. Op die Tianfu Cup worden allerlei kwetsbaarheden gemeld. Die worden dan vervolgens overgegeven aan de Chinese inlichtingendiensten, die dat vervolgens kunnen gaan gebruiken om daar eens even flink misbruik van te maken. Want dat is, tussen haakjes, dat rapport van Project Zero was augustus 2019. Het misbruik vond plaats tussen november 2018 en februari 2019. Precies de tijd tussen dat die voor het eerst gevonden werd en dat Apple het fixte. En ja, wat dus bijna alleen maar kan op het moment dat die informatie is doorgegeven aan Chinese inlichtingendiensten. Vond ik ontzettend interessant.
Aan de ene kant zeer luguber hoe dat ze daarmee omgaan met die exploits. Aan de andere kant, in een bepaald beeld moet ik de Chinese overheden wel kudo's geven en credits geven, want ze hebben wonder bij wonder gewoon een manier gevonden om het weaponizen van exploits te crowdsourcen. En dat is gewoon een absurd concept om over na te denken. Nou, je zegt hier, stel hackers, tof, een Capture the Flag of een Tianfu Cup, doe eens wat leuke dingen en als er iets uitkomt, dan gaan wij het leuk gebruiken om bepaalde subleden van onze samenleving te onderdrukken. Dat is dystopisch gewoon.
Je ziet dus, we hebben het al vaker benoemd in deze podcast, maar op heel veel andere plekken noemt men dat je ziet dat daar een strategie achter zit. Daar zit een meerjarenplan achter. Dit is niet zomaar af en toe is iets van misbruiken. Nee, dit is bedacht. Hier is over nagedacht. We gaan het niet patriotistisch maken om naar Amerika te gaan. We gaan onze eigen competitie opzetten. We gaan daar vervolgens de Chinese inlichtingendiensten op loslaten. Het is natuurlijk ook iets wat je als geoliede machine in werking kunt zetten op het moment dat de Chinese overheid dat soort dingen gewoon kan bepalen. Daar zit geen parlement dat moeilijk kan doen. Daar zitten geen activistische groeperingen. Dus in die zin inderdaad moet je er respect voor hebben hoe ze dat aanpakken. Ik bedoel, het is allemaal niet de bedoeling en het Westen moet daarop bedacht zijn. Maar even heel sec bekeken naar hoe ze het aanpakken, daar kan ik alleen maar respect voor hebben. Dat gezegd zijnde, als je ziet hoe strategisch men daarop uitgaat, als je ziet hoe hier bijvoorbeeld weer die Oeigoeren waren getarget, als je ziet hoe in maart van dit jaar in het Australisch parlement een hoorzitting plaatsvond waar een aantal Oeigoeren zouden komen getuigen en dat die platgelegd zijn met DOS-aanvallen. Pakken we eventjes kort de link naar Belnet. De overheidsinternetaanbieder die diverse overheidsinstellingen, onderzoeksinstellingen voorziet van internet. Ik denk dat je het nieuws onmogelijk gemist kunt hebben deze week dat Belnet platgelegd werd. En tot mijn verbazing, normaal gezien is het iets waar toch wel enige aandacht op is en waar een aantal mensen daar meteen op inspringen, werden daar dingen gezegd zoals door toch een relatief bekende hacker Inti de Keukelaar, die zei van ja, ach, je kunt tegenwoordig online voor een paar euro een DOS-aanval aankopen, dat is allemaal niet zo moeilijk. Waarbij Belnet zelf anti-DOS-technologie aanbiedt. Die verkoopt er als dienst. Dus ik mag toch hopen dat die niet zomaar platgelegd worden door de eerste, de beste DOS-dienst. Waarbij een andere expert dan aangaf van ja, China, wow, dat lijkt me toch ver gezocht. Ja, nog geen twee maanden geleden in Australië gebeurde er precies hetzelfde. Op zijn minst vind ik dat je het gewoon mag benoemen dat dit effectief China geweest kan zijn. Uiteraard gaan we dat nooit zeker weten. Ik ben al helemaal niet in een positie om te zeggen van ja, dat is China geweest. Maar ik zal wel vertellen, ik geloof het absoluut. Ga je mij vragen, zet er geld op in? Nou, dat durf ik best te doen. Ik ben geen expert, ik heb het zelf niet uitgezocht, maar gewoon even de feiten op een rijtje zettend, is het echt niet ondenkbaar dat omdat wij, want dat is natuurlijk wat erachter zat in het parlement in België, Oeigoeren op bezoek kregen die gingen getuigen over de misstanden, dat het effectief China is die de boel heeft platgelegd. Dat lijkt me verre van vergezocht eigenlijk.
Zelfs als zij het niet zijn, is het iets waar dat ze zeker toe in staat zijn. En dat moeten we ook durven benoemen. Hè? Dat is het hele, de crux van heel deze discussie. Of dat ze het nu zijn of niet, zeer moeilijk om zo'n aanval te gaan attribueren aan één bepaalde nation-state actor. Maar het is wel iets dat past binnen de modus operandi van China en hoe zij het aanpakken. Hè? Het is zonde dat het niet zoveel vernoemd is, inderdaad.
En het is iets waar ik vind, als ik ken toch een beetje het security landschap, ik ken de entiteiten in België die zich daarmee bezig mogen houden van overheidswegen. Je hebt het CERT, je hebt de Federal Computer Crime Unit. Ik heb de indruk dat dat soort entiteiten in België zwaar ondergefinancierd en onderbemand zijn. En daar moet dus iets aan gebeuren. Waar link ik dat meteen eventjes mee naar een verhaaltje wat we uiteraard van security.nl hebben gehaald. Waar we misschien nog herinneren dat het Citrix-lek, Citrix-kwetsbaarheid, software die gebruikt werd, heel veel in context van op afstand toegang krijgen tot netwerken, thuiswerken, is Citrix een heel bekend stuk software. En een tijdje terug was dat dus een kwetsbaarheid. En de AIVD, de Nederlandse Inlichtingendienst, heeft daar toen heel veel aandacht voor gevraagd. Daar zijn toen ook heel veel advisories vanuit de Nederlandse NCSC, het National Cyber Security Center in Nederland, naar buiten gekomen. En die hebben nu recent een jaarrapport naar buiten gebracht, waarbij ze dan nog eens op terugkeken. En waarin ze nog eens aangaven, ja, dat lek was er, we hebben daar heel veel aan proberen te doen, maar nu hebben we naderhand eens op een rijtje gezet, wat is daar vervolgens mee gebeurd? En blijkt uit dat jaarrapport dat zij dus constateren dat daar ontzettend veel misbruik van is gemaakt, in dat Citrix-lek, dat daar, want niet vergeten, op een gegeven moment heeft de AIVD, het NCSC, hebben ook aan Nederlandse entiteiten opgelegd, jullie mogen Citrix, als je het hebt, dan ga je die systemen nu uitzetten, want we zien hier een heel actueel, actief risico dat hier misbruik op gepleegd gaat worden. En is dus gebeurd. Men wijst vooral naar Rusland, die zich daar eens flink mee uitgeleefd heeft. Wat daar ook naar boven kwam, wat ook gemeld werd, en dat is ook de link met het vorige artikeltje waar we voorbij lieten komen. Wat daar ook gemeld werd, is dat ze daarin zagen dat ook China zich niet ongemoeid liet en dat die bewust op zoek gaan naar persoonsgegevens. Dat is ook weer onze link met privacy. Hè, waarom iedere keer als je met persoonsgegevens omgaat, het belangrijk blijft dat dat voldoende beveiligd is. Ook al lijken dat op het oog niet de meest gevoelige gegevens. Want wat geeft de AIVD aan dat China onder andere aan het doen is? Dat is op jacht gaan naar gewoon alle informatie die ze van bepaalde mensen in bedrijven die ze als doelwit zien, waar ze technologie willen weghalen, waar ze informatie willen kunnen weghalen, dat ze profielen opstellen van mensen die daar werken, omdat ze daarmee informatie kunnen halen die ze kunnen gebruiken om die mensen te beïnvloeden, om die te benaderen. Dat is dus echt een los van ransomware wat we in het wild zien, los van inbreken om systemen plat te leggen of om informatie eruit te halen, zie je dat ze dus nu op jacht zijn naar specifieke persoonsgegevens van mensen die werken bij de organisatie die ze als doelwit hebben, zodat ze die beter kunnen profileren en beter weten hoe ze die kunnen aanpakken. Ook hier weer dat idee van daar zit een strategie achter.
Ja, dat is zo. Ik zou het zelfs bijna mooi zeggen om te zien, ook al is het doel verschrikkelijk en dan mogen we dat absoluut niet goedkeuren. Ik vind het eigenlijk, om heel eerlijk te zijn, een doodzonde dat een land zoals China, die toch vanuit mijn buitenperspectief een welgeoliede machine lijkt voor het grootste deel, zoveel van zijn resources en zoveel van zijn know-how inzet voor het behalen van doelen die ik alleen maar kan omschrijven als teleurstellend en triest.
Ja, het is heel simpel. Men ziet dat op hoogtechnologisch gebied China een achterstand heeft. Men heeft daar gezegd vanuit Beijing, daar gaan we iets aan doen. Mm-hmm. Het interesseert ons niet wat de rest van de wereld daarvan denkt. Wij gaan al onze middelen inzetten om die achterstand in te halen. Hier is ons strategisch plan. En we zijn het simpelweg aan het uitvoeren. En het is interessant dat we ons daar in het Westen beter van bewust worden en daar ons daar eens wat actiever tegen gaan bewapenen. Want als je weet, Belgacom destijds, infrastructuur, Proximus in Brussel, wij hebben toch aardig wat instellingen die in heel Europa de lijnen uitzetten. Wat dat betreft moeten we ons als België, denk ik, beseffen dat we, net zoals Nederland, maar toch zeker met Brussel, niet minder een ontzettend doelwit kunnen zijn. En dat we ons daar misschien aanzienlijk beter tegen moeten gaan beveiligen. Nu goed, genoeg over, laten we zeggen, meer het spionagesausje wat we af en toe eventjes over de podcast heen gieten. Maar toch ook weer die link met privacy blijft altijd aanwezig. En we gaan eventjes naar het volgende onderwerpje. Jij hebt dat weer uitgespit. Dit komt van tweakers.net, als ik me niet vergis. Daar heb je een bedrijfje, Parkeerwekker, dat al langer de pers haalt, want die bieden een dienst aan. Een dienst die ervoor zorgt dat zij het laten weten als er een scanauto langs is geweest en dat jij dan snel nog eventjes je meter bij kunt vullen. Jij hebt het nog wat nader uitgezocht. Wat is hier aan de hand? Wat heeft Parkeerwekker nu naar buiten gebracht?
Ja, over Parkeerwekker eerst en vooral wel een kleine disclaimer. Daar gaan we ons nu niet te veel over uitspreken. Dat is een bedrijf met zijn eigen issues en zijn eigen manier van aanpak waar je al dan niet mee overeen zou kunnen komen. Maar zij halen wel iets heel interessants aan. Hè. Parkeerwerk is namelijk een bedrijfje dat al langer in de knoop ligt met de gemeente Amsterdam, omdat ze parkeerboetes helpen vermijden via IP-camera's. Je kan je IP-camera aansluiten op je netwerk, op het netwerk van Parkeerwekker, en dan als er een scanwagen voorbij komt die de nummerplaten scant om te kijken wat die persoon wel daar mag staan of niet, dan kunnen ze dat melden en dan kan je eigenlijk voordat die scanwagen aankomt, je auto gaan verzetten of een nieuw parkeerticketje gaan halen. Dus daar hebben ze wat problemen mee in Amsterdam. Met de parkeerwekker die daar actief is, eigenlijk niet meer, want ze mogen het niet meer doen van Amsterdam. Maar zij brengen nu wel een interessant juridisch argument aan tegen de scanauto's die Amsterdam gebruikt en tegen de manier van werken. Zij zeggen namelijk dat bij het uitschrijven van een bekeuring moet, conform artikel 22 van de AVG, van de GDPR-wetgeving, een menselijke controle plaatsvinden. Dus artikel 22 stelt dat de betrokkenen het recht heeft om niet te worden onderworpen aan een automatische besluitvorming. Bijvoorbeeld een scanauto die je nummerplaat scant, ziet dat jij niet daar mag staan of dat je parkeerticket is vervallen en je een boete uitschrijft. Dat is een verwerking van persoonsgegevens, je nummerplaat, waar dat een automatisch besluit uitkomt. Nu, ja, de parkeerwekker redeneert daar, dat mag niet, want dat is volledig automatisch en de betrokkenen kan op geen enkele manier zijn recht oproepen, artikel 22, om daar tegenin te gaan, om dat niet te doen, niet te onderworpen worden aan dat besluit.
Misschien, Tim, om je daar eventjes in bij te vallen, voor mensen die er niet helemaal mee bekend zijn, artikel 22, je haalt al aan, gaat over automatische besluitvorming, zegt dus in die wetgeving op het moment dat we een geautomatiseerd proces hebben, waar jouw gegevens verwerkt worden, en, belangrijke nuance, waar een significant gevolg voor het individu aan zit. Dus niet zomaar iets, het is niet als ik ergens op een website kom en die berekent voor mij automatisch iets, dat een probleem is. Het gaat om, denk aan hypotheekaanvragen, kredietaanvragen, waar helemaal geen mens meer tussen zou zitten. Nou, hier geldt hetzelfde een beetje, haalt parkeerwerker ook aan, want een boete is een significant gevolg. Voor de ene wat meer als de andere, maar een boete van 50, 100 euro, dat heeft impact op iemand. En daarom is het artikel van toepassing, en dat is waar dus parkeerwerker hier aangeeft, als ze eventjes bekijken hoeveel bekeuringen er zijn uitgedeeld, als ik me niet vergis, dat niet kan, geloof ik, hè?
Nee, dat is inderdaad. Hoe dat de gemeente Amsterdam het eigenlijk aanpakt, is als er niet betaald wordt, dan, als de scanner ziet dat er aan de hand van een nummerplaat dat er niet betaald wordt, dan beoordeelt een controleur op kantoor aan de hand van de genomen foto's of er sprake is van een bijzondere situatie, bijvoorbeeld laden of lossen, een stilstaande auto, iemand die zijn kinderen afzet aan de school. En bij twijfel gaat een parkeercontroleur per scooter de situatie ter plaatse bekijken. Dus dan, op dat moment, is er wel een menselijke inmenging en is het geen volautomatische besluitvorming meer.
Dat is wat Amsterdam zegt dat ze doen.
Waar dat de parkeerwekker nu een probleem mee heeft, is dat zij nooit geloven dat een controleur, een ambtenaar, op kantoor door al die foto's gaat en gaat bepalen welke foto een bijzondere situatie is en welke niet, en dan daar een parkeercontroleur op afstuurt.
Want om wat voor het aantal gaat het hier? Hoeveel bekeuringen hebben we
het? Het gaat hier om in totaal 685.359 bekeuringen die zijn uitgedeeld in 2018. Dus waarschijnlijk zijn het er nu nog veel meer en zijn er wel scanauto's bijgekomen in het wagenpark. Je kunt al wel voorstellen, zoveel bekeuringen, dat zou neerkomen op ongeveer 5000 foto's die ze op een dag moeten bekijken. Dat is onmogelijk.
Ja, nee, dat is wel duidelijk dat parkeerwerker daar volgens mij een punt heeft. Interessant om te zien hoe ze dat gaan aanpakken. Hoe zouden ze het misschien beter moeten doen? Heb je daar een idee van? Wat geeft parkeerwerker ook aan van, ja, kijk, dit is hoe het wel zou moeten gaan?
Ja, dat is... Dat is misschien iets, hè? Je had het daar net al over je Das Privé discours met BAVO. Dat is misschien iets dat BAVO heel graag gaat horen. Antwerpen doet het een pak beter in die zin. De geregistreerde nummerplaten daar worden afgetoetst met een database. Dus op diezelfde manier, er zijn scanauto's die rondrijden. Staat je auto op de verkeerde plek, dan wordt die gematcht met een databank. En voor elke match, ongeacht of dat over een twijfelgeval gaat of niet, gaat er een parkeerwachter ter plaatse moeten kijken en de overtreding moeten vaststellen voordat de boete wordt uitgegeven. Dus er wordt geen automatische boete uitgegeven voordat er een menselijke vaststelling is gebeurd. Dat is een betere manier.
Oké, inderdaad, dat is beter. Goed, interessant. We zullen zien wat daar uitkomt. Iets wat we natuurlijk zullen opvolgen. Ik spring meteen even door naar de autoriteiten, want daar valt zowaar deze week wel veel meer over te vertellen. Vorige week was al een beetje stilletjes, maar deze week zijn ze ervoor gegaan. You will respect my authority. De autoriteit persoonsgegevens heeft een beetje een nieuwe insteek gegeven. We kennen natuurlijk de boetes, we kennen het verbod op verwerking, maar de AP is nu nog een stapje verder gegaan, of heeft iets nieuws toegepast in ieder geval. Die hebben berichten gekregen uit een bepaalde gemeente, de naam heb ik niet zien staan, is volgens mij ook niet bekendgemaakt, maar die hebben op basis van klachten vastgesteld dat het daar niet goed gesteld is met de privacywet toepassing, dat zij diverse overtredingen doen. De lokale rekenkamer daar heeft ook vastgesteld dat na 2 jaar nog steeds geen privacybeleid beschikbaar was rond de verwerkingen die de gemeente uitvoert. En dus wat heeft de AP gezegd? Wij gaan jullie onder verscherpt toezicht plaatsen. Zij moeten om de 3 maanden een rapportage gaan doen over hoe ze nu wel de vereisten uit de GDPR aan het implementeren zijn. En ja, hier dus een nieuwe variatie op. We gaan geen boete geven, we gaan een gemeente, want ja, wat moet je nu eigenlijk echt doen? De verwerkingen stopzetten, dat kan ook niet voor een gemeente. Dus die hebben we onder verscherpt toezicht geplaatst en die moeten nu om de 3 maanden met een rapportage komen. Vond ik een hele interessante insteek.
Ja, het lijkt wel alsof ze de gemeentes wel meer aan het viseren zijn. Hè. Vorige week nog de gemeente Enschede die een serieuze boete kreeg omdat zij wifi-tracking aan het uitvoeren waren. Op een manier die eigenlijk niet zo kosher was. Nu dit. Ik vind het ook wel interessant dat ze de gemeente niet bij naam willen noemen. Dus ja. Interessant om te zien hoe ze dat gaan verder doen.
Ja, ja, inderdaad. En of ze dat meer gaan doen, hè, want ik ben wel benieuwd, zeker voor autoriteiten ook elders. Dit kost ook moeite. Ik bedoel, je moet ze ook wel gaan opvolgen. Dus dat is moeilijker dan een boete geven, moeilijker dan een stopzetting eisen. Maar volgens mij wel een goede aanpak, want ik weet heel zeker, deze gemeente gaat over een aantal kwartalen, hè, om de 3 maanden, gaan die aanzienlijke verbeteringen laten zien in een aantal implementaties. Dus in die zin interessant. Ook interessant is de Noorse autoriteit, die ook even flink van leer trekt, die heeft een boete van 2,5 miljoen opgelegd aan Discus. Discus ken je misschien niet, maar wat doet het op heel veel websites, zeker op heel veel WordPress-websites, waar toch nog steeds een grote meerderheid van de websites op draait, bieden zij de plugin aan om comments te kunnen voeren, om discussie te kunnen voeren. Dat is dan iets wat je toevoegt. Wat blijkt, wat ondertussen iemand die de podcast luistert, niemand mag het verrassen, dat Discus ook gegevens verzamelt van alle comments die geplaatst worden, daar tracking op loslaat. En de Noorse autoriteit was naar aanleiding van, ik dacht dat het een klacht was, erachter gekomen dat Discus dat dus ook deed op Noorse websites. Heeft daarmee over in contact getreden met Discus. Discus die zei van, oei, ja, goh, dat kan zijn, maar de GDPR is ook helemaal niet van toepassing in Noorwegen. Nou ja, goed, privacy professionals liggen nu bulderlachend op de grond. Iedereen die daar een beetje mee bezig is, en toch zeker Discus, het is niet het kleinste bedrijf, die weet dat de GDPR van toepassing is in de EEA, de Europese Economische Area in het Engels dan. Oftewel, de lidstaten en IJsland, Noorwegen, die zitten daar bijvoorbeeld bij. Dus ja, zeker Discus, de GDPR geldt ook in Noorwegen. Dan werd er gevraagd van, ja, kijk, die data die jullie verzamelen, waar is het dan op gebaseerd? Jullie moeten toch een wettelijke basis hebben? Toestemming, contractueel, gerechtvaardigd belang. Hadden ze ook niet over nagedacht. De Noorse autoriteit heeft dan die afweging voor hun maar gemaakt en gezegd van, ja, dan zul je wel op gerechtvaardigd belang zitten. Wij doen even voor jullie de afweging die je dan moet maken. En wij concluderen, lang verhaal kort, jullie zitten er gigantisch naast en je hebt de boel niet op orde. En wij gaan een boete van 2,5 miljoen euro opleggen. Dat is voor Noorse begrippen een hele flinke boete. En ja, een interessante. Ook omdat Discus natuurlijk op wel meer plekken gebruikt wordt. Dus we kunnen zien of dat nog navolging krijgt elders. Dan hebben we de Oostenrijkse DPA, die niet vies is van een beetje de sensatie zoeken. Of, nou ja, ik moet het goed zeggen, Max Schrems, bekend van het Schrems arrest bij het Europees Hof, die heeft nu een zaak aangespannen in Oostenrijk. Die is niet vies van een beetje publiciteit. Want die zegt, ja, de zaak die ik heb aangespannen, in potentie kan dat een boete van 6 miljard teweeg brengen. Ja, dat die 6 miljard komt dan van die potentieel hoogste boete die in de GDPR beschreven staat. 4% van de wereldwijde omzet. Realiteitgebieden zeggen dat die never nooit niet opgelegd gaat worden. Die durf ik hier wel even aan. Die 6 miljard, dat gaat nooit gebeuren. Neemt niet weg dat het een interessante zaak is. En dat als het tot een uitspraak komt, het wel degelijk een boete kan zijn. Dus eentje die we zeker gaan opvolgen. Maar waar de 6 miljard waarschijnlijk iets meer dan gehoopt is. Of iets te veel gehoopt is.
Ja, dat is een beetje none of your business die ook wel leuke marketing wil doen en met zo'n grote boete wil uitpakken. Tuurlijk.
Hey, als dan toch iemand een beetje guerrilla marketing toe moet passen en een beetje sensatie opzoekt in zijn koppen op de website, dan nooit maar, want die zijn voor de rest gewoon ontzettend goed bezig. Het is er van harte gegund.
Exact.
Ik denk alleen niet dat het gaat gebeuren. Ja, wat is een stukje over de autoriteiten zonder de Spaanse autoriteit? Die heeft nu aan het bedrijfje EDP Energia een boete van 1,5 miljoen opgelegd. Meer van hetzelfde, onrechtmatige verwerkingen, niet goed geïnformeerd, the usual. Maar we nemen nemen hem even mee, omdat 1,5 miljoen toch ook voor de Spaanse autoriteit toch ergens in een top 10 terecht moet komen. En ja, dan hebben we dus zowaar weer een paar autoriteiten gehad die er lekker voor gaan. Dan kijken we eventjes naar onze tools. Voor de mensen die het niet voorbij hebben zien komen, we hebben op onze website een aparte ruimte ingeruimd voor alle tools die wij al hebben behandeld in DAS Privé. Ondertussen, we zijn dat nu, ja, goh, wat zal dat zijn, 1,5 maand aan het doen, 2 per keer. Dus dat begint best een verzameling te worden. En ik liep er tegenaan dat ik een paar keer aan Tim moest vragen van, goh, hebben we dit tooltje al gehad of niet? Want ik weet het niet zeker meer. En dus besloten we, daar gaan we eventjes een lijst van maken. Ik loop daar vaak tegenaan dat ik op zoek ga naar lijstjes van privacy tools. Dan krijg je een heleboel lijsten. Soms zijn die niet meer up-to-date, soms werken die tools niet. Soms zie je zoekmachine, ja, dan krijg je 10 opties en dan is van, ja, welke moet ik nu gebruiken? En dat is ook iets waar ik even op in wilde gaan, want ik had op Twitter en op LinkedIn hadden we ook gelanceerd van, ja, laat die tools maar komen. Kregen er een paar voorbij die op zich heel goed zijn, maar die al op de lijst stonden, maar dan met een andere tool. We hadden al een adblocker, we hadden al een zoekmachine. Hoe wij daarin zitten, is, we proberen de tool erop te zetten die wij zelf het beste vinden. Mm-hmm. Wil daarom niet zeggen dat die objectief het beste is. Maar in ieder geval degene die of Tik of Tim of ik zelf gebruiken. Dus dat we er ongeveer maximaal 2 hebben. Om ervoor te zorgen dat mensen die op die lijst terechtkomen, ja, zich niet weer verliezen in vervolgens 10 zoekmachines, 15 VPN-services. Maar dat we dat zo tastbaar mogelijk kunnen houden. Dus vandaar dat we misschien niet iedere tool die ons aangeboden wordt gaan vermelden, omdat het eigenlijk al gedekt is met een andere tool. Dat gezegd zijnde, laat ze vooral blijven komen. Wij ontvangen graag de tools die jullie kunnen aanmelden bij ons. En eentje daarvan, die ik al wel kende, maar nog niet voorbij heb laten komen, is de tool genaamd Privacy Badger. Privacy Badger is van de Electronic Frontier Foundation, een Amerikaanse bekende activistische entiteit die regelmatig ook rechtszaken aanspant. En die dus ook een tooltje hebben. En dat tooltje heet Privacy Badger. En dat is beter dan een klassieke ad tracker, een ad blocker die we hebben, omdat IFF aangeeft, ja, we hebben dit ding gemaakt dat die ook nieuwe dingen leert. Dus je bent niet afhankelijk van de lijsten, zoals veel ad blockers werken. Hè. Er wordt een lange lijst bijgehouden. Dit zijn allemaal domeinen die ads lanceren. Dus als we die op een website tegenkomen, blokken we die. Privacy Badger zou een stap verder moeten gaan. Die leert ook. Die gaat zelf vanzelf inzien, wat moet ik hier gaan blokken. En is in die zin dus een betere plugin. Het is weer een add-on die je in Chrome, Internet Explorer, Firefox kunt toevoegen. En goed, daarom neem ik hem even mee. Omdat ik het is een verbetering van een tooltje, een adblocker die we al voorbij hadden zien komen. De privacybadger.org kun je hem ook terugvinden. En we gaan hem dus ook op onze DAS Privé tooltip pagina plaatsen. Waar je gewoon via dasprivé.be rechtsbovenin zie je hem staan. Kun je daarop klikken. En dan zie je onze lijst met privacy tools. Wat heb jij vandaag meegenomen, Tim?
Ja, ik moet eerlijk gezegd bekennen dat ik heel hard aan het struggelen was met nog een leuk, interessant, low-level tooltje te vinden dat toegankelijk is voor alle gebruikers. Ik denk dat we er bijna zijn en dat we ze allemaal hebben gehad. Dus wat ik nu heb meegenomen is iets exotisch, vermoeid ook iets cools en zeker aan te raden voor iedereen die eens wilt spelen met iets anders. Dat is het Tails. En Tails is een live operating system dat je kan booten, dat je kan opstarten op je computer vanaf een DVD, een USB-stick of een SD-kaart. Met het doel om met een zo hoog mogelijk niveau van privacy en anonimiteit te surfen op het internet, documenten op te stellen, zaken, echt je verwerkingen te doen zoals dat je ze normaal doet. En het idee erachter is, je steekt je USB-stick in, start je computer op, alles verloopt op die moment, draait op die moment op je USB-stick, op die Tails operating system. Stopt jij je computer, dan is er geen spoor op je PC van wat je allemaal hebt gedaan binnen dat Tails-omgevingje. Dat is eigenlijk heel tof, hè. Dat is heel cool om te zien. Pluspunt daarbij ook, internetsurfen via Tails gebeurt via Tor-netwerk. En Tor is een open netwerk voor anonieme communicatie gebaseerd op een techniek genaamd Onion Routing. Wat je daar vooral moet verstaan is dat, mits de juiste instellingen, dat je daar op een relatief anonieme wijze kan surfen op het internet en op het deep web.
Ja, mooi. We hadden in de mailbox ook al iemand gekregen die de Tor-browser aanraadde. Die stond nog op mijn lijstje. Gaan we nu niet meer meenemen, want inderdaad in Tails zit die ingebakken. Inderdaad, wat je zegt, iets exotischer. Iets wat misschien niet voor de doorsnee gebruiker iets is wat je gaat gebruiken. Maar in die zin nuttig om mee te geven dat mocht je in een situatie zitten, journalist, activist, in een context waarin je echt met hele gevoelige gegevens omgaat, een klokkenluider, is dit absoluut een aanrader. De Tails, inderdaad, operatingssysteem, dat boot vanaf een stickje. Haal je hem eruit, geen spoor meer van te vinden. In die zin heel leuk. Ik heb er nog eentje die ik niet echt als een tooltje zie, maar die ik toch even wil laten passeren. Dat heet Ad Nauseam. Wat is dat voor een tooltje? Opnieuw, privacy niet meteen, maar hij is te leuk om te laten liggen. Ad Nauseam, als je al een adblocker hebt, die gaat kijken naar oké, welke ads zijn hier geblokt en die gaat op de achtergrond wel stiekem erop klikken. Dat is niet gekoppeld aan jou als gebruiker, maar die gaat op alle ads die geblokt zijn wel klikken. In die zin een beetje stick it to the man. Ze gaan wel betalen voor de ad en toch heb je het niet gezien. En stel je voor dat iedereen dat heeft geïnstalleerd, dan reizen die kosten voor die advertenties de pan uit en niemand ziet ze. En in die zin vind ik het dus wel een leuke manier om een heel klein beetje de vinger te geven, zonder dat je er zelf last van hebt. Dus vandaar dat ik hem er even bij heb gestopt. We gaan hem in het toollijstje ook wel een keer vermelden. Privacy verhogend is het niet, maar gewoon een leuk tooltje om mee te nemen.
Ja, stick to the big tech, een beetje malicious compliance, heerlijk altijd, zo die zaken.
Precies. Goed, Tim, dan zijn we er doorheen. Ik vond het weer een ontzettend goede aflevering. Ik hoop dat de volgende week, maar dat is altijd zo, ons weer hetzelfde brengt. Jij weer, bedankt voor je tijd.
Met heel veel plezier en zoals altijd, ik kijk al uit naar volgende week.
Uitstekend. Onze luisteraars ook bedankt en inderdaad, tot volgende week.
Bye bye.